When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallo allemaal en welkom bij de derde helft. Na 2 weken de touwtjes uit handen te hebben gegeven, ben ik, Gijs, weer terug. Samen met mijn broertje Tim zullen wij ons vandaag keurig aan de regels moeten houden. Het is namelijk geen reguliere derde helft, waarin we in 45 minuten de Eredivisie doornemen, maar wel de 4e aflevering van Dubbele Dekking.
2 van ons tegenover 2 gasten om te praten over hun band met het voetbal en de Eredivisie in het bijzonder. Vorige week hadden we het met Robert Maaskant over het verschil tussen NAC en FC Barcelona. En beschreef Geert en Oude de stapavonden tijdens trainingskampen. Gijs zei het al, deze week zullen we extra scherp zijn op de regels. Want we zitten tegenover 2 scheidsrechters. Vriend van de show Jeroen Manschot. En volgens sommigen de beste amateur scheidsrechter van Nederland, Sander de Brito Rock.
En bij deze ook een vriend van de show hoor.
Ik hoop dat toekomst koeken.
Bij elke keuze
twijfel
ik. Ivona will fuck me, of course.
Doe je leren bekleding, pak je een automaat.
Ik ben wel even klaar met het geile tyfusvoetbal.
Heren, welkom beiden. Jullie zullen zo meteen uitgebreid aan het woord komen, dus heel even heel kort. Jeroen, hoe is het?
Goed.
Heel goed.
Goed.
Ja. Sander, hoe is het met jou?
Prima.
Welkom hier.
Dankjewel.
Jeroen is hier inmiddels voor de 3e keer, volgens mij. Ja. Even uitleggen wat we vandaag zullen doen. Aan de hand van 4 zeer scherpe statements zullen wij het over hebben over voetbal. En voornamelijk over het scheidsrechter zijn. En hopelijk kunnen we daarbij iets meer over jullie te weten komen. Dus verder zullen we halverwege het beruchte 45 seconds spelen. Maar ja, voordat we beginnen. Jeroen, vertel ons. En vertel vooral de luisteraars. Wie is Sander?
Wie is Sander? Het werd al een beetje in de intro benoemd. Sander wordt door vele mensen gezien als een van de betere amateurscheidsrechters van Nederland. Maar naast scheidsrechter is het gewoon een wereldgozer, sociaal. Je merkt ook op het veld. Het wordt een heel... Ja, niet?
Mag kritisch, hè?
Mag kritisch. Ja, ja, ja. Hij mag wat meer kaarten geven. Financieel ook goed voor iedereen. Maar daarom wordt hij ook wel geroemd. Hè? Het is een scheidsrechter die veel laat voetballen. Veel met persoonlijkheid op kan lossen. Hij is gewoon sociaal en dat merk je ook in het veld. Maar wat ik zeg, ook buiten het veld. Hè? We gaan samen op vakantie. We doen samen leuke dingen. We gaan op stap. We drinken een biertje. Ja, het is gewoon hartstikke leuk om dat met elkaar te doen.
Hij is een beetje de Bas Nijhuis van de amateurwereld, of niet?
Als ik het zo... hij weet de regels wel.
Uitstekend. Normaal gesproken, Sander, pakken we de Wikipedia er even bij om de luisteraars bij te laten.
Maar je hebt
er
geen. Ben ik nog niet.
Nee, je hebt er geen. Dus ik heb wel ergens een verhaal gehoord dat jij als klein mannetje door het huis liep op zoek naar een pakje sigaretten. Die vervolgens verknipte. Ja. En die als rode kaart gebruikte. Waarna je naar de keuken hobbelde. De fluitketel, volgens mij de dop van de fluitketel in je mond nam. En toen gewoon als scheidsrechter door het huis paradeerde. Ja. Klopt dat?
Ik kan het moeilijk ontkennen nu. Na zo'n
introductie bedacht.
Er is geen woord aangelogen. Nee, dat klopt.
Klasse zeg. En verder ben je op 14-jarige leeftijd begonnen met fluiten. Ja. Bij amateurclub SVS. Ja. Uit Capelle aan de IJssel afkomstig. En nu alweer, volgens mij 8 jaar, actief op het allerhoogste niveau, amateurniveau van Nederland. De 2e en 3e divisie.
Ja, wordt mijn 9e seizoen komend jaar.
Klasse. Ja. Nou, dat plaatje is wel compleet nu.
Mooi man.
Sander, kan je mij vertellen?
Je kan naar huis.
Dank je. Nou, fijne avond.
Ja, nog eerst even uitleggen wie Jeroen is, dan mag je gaan.
Jeroen. Jeroen Manschot is, denk ik, de Hans Wiegel van de internationale arbitrage. Hij is de beste Europese scheidsrechter die de UEFA nooit gehad heeft, helaas. Hij is alleen in Nederland actief en in het buitenland niet als scheidsrechter. Wat hij wel zou verdienen, denk ik. Enorm gepassioneerde vent. Niet alleen in het fluiten, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Heel loyaal. Echt een gezellige jongen. Als ik Jeroen bel, ik sta midden in de nacht met pech bij Parijs, dan komt hij me halen, denk ik. Zo'n type is het echt. Die kan je er heel goed bij hebben. Zou soms nog iets zelfverzekerder mogen zijn. Want zit soms meer in dan hij zelf denkt. Maar die combinatie maakt het echt een hele toffe gozer. We zijn echt bevriend geraakt een tijdje geleden. En naast collega's en scheidsrechters kunnen we het ook op dat gebied heel goed vinden.
Is er wel eens gebeurd dat jij midden in de nacht in Parijs stond en hem opbelde?
Ik heb wel eens midden in de nacht in Parijs gestaan, maar ik ga niet vertellen wat er toen aan de hand was. Ik heb Jeroen toen niet gebeld.
Jeroen,
Ja, de uberfitte Jeroen Manschot, hè, zoals wij jou kennen. Jij begon op 16-jarige leeftijd als scheidsrechter bij je club SV Houten. Inmiddels uitgroeid tot een van de betere scheidsrechters in Nederland. Je moest er een carrière als DJ voor opgeven, maar dan heb je ook wat. Over de landsgrenzen maakt Jeroen langzaam maar zeker naam. Zo fluit hij af en toe wedstrijdje in België, vult hij zijn zakken in Saoedi-Arabië. En de volgende stap is het veroveren van Europa, waar hij nu vooral nog vierde, vijfde en zesde official is in de Champions League en Europa League. Hoogtepunt in zijn nog prille carrière is zijn bloedeigen jingle in de succespodcast De Derde Helft. Daar zal je hem hebben.
Wat is dit nou voor regel?
Ik ken jullie niet, hè?
Lijkt mij een uitstekende intro, toch? Zou Jeroen?
Ja, ik vind hem top.
Oké, nou Gijs, we weten nu wie ze zijn, maar nog niet helemaal.
Nee.
Want wij stellen eigenlijk de gasten die hier komen altijd nog één laatste vraag om het compleet te maken. Daar hebben wij nu zelfs ook een jingle bij. Dat heeft nou ook betrekking op het schoolplein.
Snijboon, jongen, wat een geweldige goal. Die Dekselse Snijboon, toch geweldig, jongen.
Oké, misschien even voor Sander. Snijboon is niet een mythisch figuur. Hij is één van ons vier,
ja.
Die hier normaal gesproken ook zit. En Evert ten Apel heeft dit voor hem ingesproken.
Destijds.
Ja, oké.
Sander, wie was jij vroeger op school? Was jij een scheidsrechter of een voetballer?
Ja, we hadden het er in de auto over van. Ik zeg, ik kan moeilijk zeggen dat ik dan John Blankenstein was.
Nee, ik was zeker een voetballer op school. Ja. Ja.
Wie was je dan? Wie was jouw idool?
Nou, ik had vroeger al zoiets dat ik niet iedereen wilde in mijn tijd. Ik ben Zidane zijn of Figo. Ik was enorm fan van Recoba.
Echt?
Oh, ja, geweldig. Dat linkerbeen.
Alvaro Recoba.
Ja. Prachtig. Alleen maar mooie doelpunten. Linkerbeen, strepen van vrije schoppen. Mooi, die krulballen. Prachtig.
En dan, want hij heeft bij Inter gespeeld.
Daar is hij het meest bekend geweest.
Ja,
natuurlijk.
Precies. Ja. En waar heeft hij nog meer gespeeld? Dat weet ik eigenlijk niet.
Maar... Ja, hij is daarna weer teruggegaan naar Uruguay, volgens mij. Daar komt hij vandaan.
Geniaal.
Van mij bij Nationaal en zo. Ja, geweldig. Echt een mooi. Een beetje onderschat. Zat vaak op de bank ook. Speelde niet alles wat hij speelde. En als je doelpunten ziet. Als Bergkamp die goals maakte, dan vonden we het geweldig. Ah, prachtig.
Echt een heerlijke prima donna.
Ja, die wilde ik echt zijn.
Ja. Ben je ook links of niet?
Nee, dat had ik echt. Daar had het helemaal afgemaakt. Maar
je wilde hem ook vooral zijn op het moment dat we de bank zat, toch?
Dat was heerlijk, inderdaad. Ja. Met de benen op tafel. Dat. En ik was vroeger keeper toen ik voetbalde. En ik was enorm fan van Buffon. Geweldig. Mooie keeper. Mooie uitstraling. Dus als ik op goal stond, was ik Buffon. Wilde ik altijd Rico.
Er worden hier vaak spelers genoemd die in de Serie A hebben gespeeld, valt me op.
Ja.
Jeroen, heb jij dat ook of niet?
Ja.
Nee.
Ja. Ja.
Echt waar?
Ja.
Ja, dan.
Cambiasso.
Nee.
Ah, vertel.
Dat heeft ook wel een beetje een verhaal. Want ik zat dus in Houten op school. En zijn zus woonde bij ons in Houten. Dus regelmatig als wij op schoolplein liepen, stond zijn Porsche met de letters MIL uit Milaan. Stond voor onze school. En dat was Marco van Basten.
Oh ja?
Ah.
Ja.
Dus vroeger was dat wel, dat was wel mijn idool.
Jij was San Marco.
Ja.
Wat was jij van voetballer eigenlijk? Was je spits?
Slecht. Ja, dat was spits.
Even oké.
Okay. Ja. We hadden in de spits gestaan.
Recoba en Van Basten, Gijs.
Ja.
Ja.
Daarmee gaan we naar stelling 1.
Nou ja, zeker. Jullie kennen het concept. Vier stellingen. We beginnen met stelling 1. Tim, ik zou zeggen, fiets de jingle erin als je hem kan vinden.
Even kijken. Volgens mij komt hij hier.
Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden?
Scheidsrechter zijn is het meest ondankbare beroep in de voetballerij.
Oneens.
Ligt toe.
Nou ja, ook dat hadden we in de auto even besproken. Wat is nou nog erger dan scheidsrechter zijn? Ik denk steward. Als je de hele wedstrijd naar het publiek staat te kijken. Denk
maar
ik
dan word je niet meest... uitgescholden, Jeroen.
Nou, ik zie wel stewards voorbij komen. En ik denk van, joh, dat je hier nog staat. Ja. En het moet een heel dankbaar beroep zijn, denk ik. Maar het is denk ik wel het meest ondankbare wat tijdens een voetbalwedstrijd
gebeurt. Dus we passen de stelling aan. Scheidsrechter is na steward het kutste. Ja.
Akkoord.
Ja, helemaal eens. Helemaal eens.
Dat zou ik doen.
Ja.
Sander, wat vind jij?
Nee, helemaal oneens. En meer omdat als je als scheidsrechter tussen die gasten loopt, dan zie je de mooiste doelpunten van zo dichtbij. Ik kan toch niet zeggen dat het kut is. Dat is prachtig, man.
Ja, het enige wat ik heb is, ik word al heel verdrietig als één iemand mijn werk niet goed vindt op kantoor. Dus ik kan me niet voorstellen hoe het is als 25.000 mensen je liever onder het gras wil stoppen. Ik kan me niet altijd als je een beslissing neemt, is de helft het met je oneens. Dat lijkt me vreselijk. Ik ben iemand die altijd iedereen te vriend en een plezier wil doen. Hoe sluit je daarvoor af? Of hoe zien jullie dat als part of the job? Ik kan me dat niet voorstellen.
Het is ook part of the job wat jij zegt. Je weet als scheidsrechter, dat calculeer je of een beetje in of je bent er een beetje aan gewend. Plus niet iedereen is het altijd met je oneens. Alleen dat is een beetje inherent aan wat je doet. Misschien moet het ook een beetje bij je passen als persoon. Dat je denkt van, ja, laat het maar gaan, fuck it, ik doe het gewoon. Mm. Want je hebt zoveel passie voor het voetballen en ook voor het fluiten dat je het heel leuk vindt. En die reacties horen er soms bij, denk ik toch?
Dat denk ik dat, ja. Maar ja, ik denk dat de reacties bij het amateurvoetbal sneller hoorbaar zijn dan de reacties in het betaald voetbal. Zeker hoe voller het stadion, hoe moeilijker het te horen is. Want ze zullen nooit tegelijk zingen. Het is altijd in 36 koren. Mm. En echt tijdens het voetbal, we hebben dan de luxe, kijk in de tweede divisie niet, maar wij hebben nog de luxe dan een headset in hebben. Dus de ene kant hoor je al niks. En aan de andere kant, ja, je hoort wat galmen. Maar je, echt waar, ik weet gewoon 9 van de 10 keer niet wat ze aan het zingen zijn.
Maar je weet dat de sfeer vijandig is als je in de Kuip een penalty aan de tegenstander geeft, toch? Ja, ik zou bijna huilen en zeggen, doe dan maar geen penalty. Ja, maar daarom ben ik geen scheidsrechter.
Ja, nee. Ja, dat is het verschil, denk ik.
Ja. Ja, dus er is ook geen verschil, misschien een vraag aan jou, Jeroen, tussen het fluiten van een amateurwedstrijd en het fluiten van een professionele wedstrijd qua vijandigheid. Jij denkt eerder dat een amateurwedstrijd zwaarder is.
Ik heb heel veel respect voor degene die op veld 4 staan te fluiten bij een derde met 16 man langs de lijn. Mm. Die zijn elk woord wat ze zeggen is hoorbaar. Dus je bent natuurlijk veel... Je hoort veel meer en je kan veel meer tot je nemen. En bij ons is dat veel minder.
Ja.
Het wordt wel meer gezongen. Maar eerlijk, tijdens een wedstrijd hoor ik het bijna niet. Ik weet niet hoe het met jou zit tijdens jouw wedstrijden. Ja,
ik zing vaak
ze zijn het nooit oneens met je.
Nee.
En jij
nee,
zo staat, toch?
Ja, ook dat. En ja, dat valt ook wel mee. Dat krijg je echt niet allemaal mee. En ja, inderdaad, als je een penalty in een volle Kuip geeft tegen Feyenoord, wat heel onverstandig is trouwens.
Dan
vraag je er ook een beetje om, denk ik. Ja, doe dat dan ook niet. Ja. Nee, maar ja, dat hoort erbij. Ja.
Maar dat is niet een van de redenen, Sander. Want jij hebt aangegeven dat je niet per se hogerop wil naar waar je nu bent. Top scheidsrechter in het amateurvoetbal. Ja. Angst. Tenminste, mijn angst zou het zijn. Ja. Mijn doodsangst. Dat is niet de reden voor jou om te zeggen van jongens, ik hou het hierbij. Ik ga niet die stap hoger op.
Nee, helemaal niet. Dat heeft er niks mee te maken. Want dat maak je op mijn niveau ook mee. Mm-hmm. Die wedstrijden zijn ook live op Fox. Er zit ook niet zoveel publiek als in de Eredivisie of in de Eerste Divisie natuurlijk.
Alhoewel, misschien soms wel moeilijker. Ja, soms wel als je de derby ziet waar jij hebt gestaan, dan denk ik dat het... Ja. Ik denk dat dat veel moeilijker is dan, met alle respect, bij een gemiddelde keukenkampioendivisie wedstrijd. Het is lastiger om bij IJsselmeer, volgens Spakenburg, Katwijk, Quick Boys te staan dan. Maar ja, nogmaals, wel respect bij Top Os tegen Go Ahead Eagles.
Ja. Hey Sander, wat is voor jou de reden om niet door te willen groeien naar het topniveau?
Nou, ik heb er een aantal jaar geleden zat ik in dat traject om dat te kunnen doen. Mm. En op het moment dat ik kon promoveren, toen werd er gezegd van ja, je kunt nu de stap maken naar wat toen de Jupiler League was. Mm. De komende jaren gaat er niemand omhoog, want toen stopte er net wat oudere scheidsrechters, die kapten ermee, dus die piramide zat dicht. Toen ging Jeroen bijvoorbeeld net naar de Eredivisie. Ja, dan kan het nu al 4-5 jaar. Ik was toen 25. Daar lopen en wie zegt dat je het dan haalt. En ik had toen al een paar jaar op het hoogste amateurniveau gefloten. En dat beviel me zo goed. De wedstrijden zijn top. De sfeer is leuk na afloop. Je kan lekker een biertje doen in de kantine. Ook gezellig. Mm-hmm. Past ook wel een beetje bij mij als mens. Ik ging toen werken voor de KNVB in Zeist. Dus dat viel allemaal samen. Toen dacht ik, ja, top. Ja, dit vind ik heerlijk om te doen. En je moet je er ook goed bij voelen. Ja, dat heb ik nu wel helemaal gevonden. Ja.
Want je refereerde in het begin ook naar Blankenstein. Je bent een homoseksuele scheidsrechter. Ik heel bekrompen, maar als ik dat zou zijn, zou ik de stap wel moeilijk vinden daardoor. Naar een Eredivisie waarvan je denkt van, dan maar even niet. Ja. Omdat ik weet hoe de voetbalwereld een beetje in elkaar steekt, zeker de fans. Dat mij tegen zou houden, maar dat is ook geen issue voor jou geweest.
Nee helemaal niet. Dat heb ik toen ook helemaal niet in meegenomen. Plus in het amateurvoetbal waar ik nu fluit, kom je in de meest gereformeerde dorpen. Dus dat kan soms misschien nog wel lastiger zijn dan op hoog niveau. Maar nee, dat is voor mij echt totaal geen issue. Nee.
We kunnen jou ook niet als uithangbord duwen naar de Eredivisie.
Je kan een poging wagen natuurlijk. Voor geld doe ik alles.
Niks aan geloven.
De lijntjes naar de KNVB zijn redelijk kort.
Ja,
zeker.
Ja, ze zitten hier dus.
Nee, het lijkt me wel fantastisch om iemand die openlijk uitkomt voor seksualiteit als scheidsrechter op het hoogste niveau te hebben. Je kan het boegbeeld worden voor zoveel, volgens mij.
Ja wie weet. Mm. Ja, zo heb ik er nooit zozeer over nagedacht.
Misschien is dat mijn bekrompen mindset, maar ik moest er wel aan denken toen ik die link hoorde.
Ja, wie weet.
En je zegt, je doet alles voor geld.
dat triggert, hè?
Ja, zeker
weten.
Gelijk glinsteren.
En de klusjes.
Ja.
Kijk, het is in die wereld waarin jullie allebei, nou vooral Jeroen eigenlijk, echt in de profvoetbalwereld gaat natuurlijk ontzettend veel geld om. En jij bent misschien wel een van de belangrijkste poppetjes, zijn de scheidsrechters en de arbitrage, want die moeten ervoor zorgen dat het allemaal eerlijk verloopt. Hoe kijken jullie aan tegen je eigen relatieve hongerloontje, Jeroen? Als je ziet dat die rechtsback van VVV, die er geen kut van kan, 3 keer zoveel verdient als jij.
Nou, dat vraag ik me dus af of hij dat ook doet.
Ja?
Heb je gezien waar hij in aankwam rijden hier beneden?
Ja, ik schrok wel. Ja.
Oh, zo, die zal 3 parkeerplekken. Dat is echt ongelooflijk.
Nou, die Fiat Panda kan overal tussen.
Ja, precies. Dan komen we net bij het verhuurbedrijf vandaan. Dus. Maar, zouden we niet zeggen. Nee, het is, dat zeg je wel, dat die verdediger drie keer zoveel verdient. Maar ik denk dat, dat wij nu eens heel slecht verdienen in Nederland, hoor, ten opzichte van de spelers. In Nederland worden ook geen salarissen betaald, zoals het aan Messi, Ronaldo, Van Dijk. Weet je, dat zijn bedragen die...
Ja, maar Jeroen, als ik weet het gemiddelde Eredivisie salaris is volgens mij 180.000 of 190.000 euro per jaar.
Nee, meer.
Kom je eraan of niet?
Daar kom ik niet aan.
Nee.
Nee.
En dan heb je dus een gemiddelde speler. Dat is toch raar? Ik vind, ja, het, ik vind het vreemd.
Het is wel uit verhouding, want ik denk dat vooral die...
Nee, tuurlijk. Er zijn ook spelers die 3 miljoen verdienen.
Ja, precies. Er zijn een aantal jongens die gewoon een salaris verdienen. Ja, waar de clubs soms ook niet eens meer blij mee zijn.
Ja.
Dus ik vind het een beetje uit verhouding. Maar ik vind niet dat wij veel meer betaald moeten worden, omdat wij dan de belangrijkste persoon zijn. Ik vind dat we gewoon betaald moeten worden naar het werk wat we doen. En kijk, de fans komen naar het stadion voor het voetbal. Niet voor mij. Dus dat die ook meer verdienen, dat zou ik dan ook niet eens erg vinden. Want daar betalen ze een kaartje voor.
Aan de andere kant, zonder scheidsrechter is er geen voetbal. Zo zou je het ook kunnen zeggen.
Het is waar.
Het zou wel geniaal zijn als jullie met z'n allen in staking gaan. En dan gewoon een Eredivisie speelronde zonder scheidsrechter. Kijken wat er gebeurt.
Ja, maar is dat waar? Er staan altijd mensen op. Er staan altijd mensen op die roepen, nou, dan fluit ik wel.
Ja.
Weet je, staken ga je toch niet lukken. En dan, wat schiet je daarmee op?
Nee, ik doe het omdat ik het leuk vind. Dat is een domme suggestie achteraf.
Ja. Ja, weet je, ik doe het omdat ik het leuk vind. En natuurlijk moet je betaald worden, want je werkt. Hè? Ja. Zo moet je het ook zien.
Ja.
Maar het is wel gewoon een uit de hand gelopen hobby voor mij. En zo zie ik het ook. En als je daardoor betaald wordt, is leuk. Maar dat is niet mijn hoofdreden om te fluiten.
En Sander, hoe zijn de envelopjes onder tafel in de tweede divisie?
Nou, Noordwijk is rijk, hè?
Daar moeten we het van hebben. Heel de Bollenstreek, zijn ze. Ja, nee, wij doen echt nog voor een gevulde koek en een aardje wat dat dan gaat.
Ja.
En wij fluiten op een niveau waar spelers ook echt goed betaald krijgen. Soms absoluut. Meer dan in bijvoorbeeld de eerste divisie, in die tweede divisie. In het amateurvoetbal, of ik nou vijfde klasse fluit of tweede divisie, iedereen krijgt hetzelfde. Dat is echt, daar hoef ik niet voor te doen. Hè.
Ongeacht welke wedstrijd ook.
Ongeacht welke wedstrijd. Maar
dat is toch ook helemaal totaal uit verhouding. Jeroen, als jij dat net zegt. Dat is de vijfde klasse FC Ballenbedak tegen...
Noem het maar.
Dat is toch totaal niet in verhouding met Quick Boys Katwijk?
Nee, niet eens een beetje.
Maar,
daar zou je nou eens een petitie over moeten opstarten.
Nee,
voor die
het zijn heel veel dingen, daar zullen we het zo nog over hebben. Waar
ben je nu verbaasd over dan?
Dat je hetzelfde betaald krijgt als amateur scheidsrechter. Je moet toch... Als je in de vijfde klasse fluit, een stuk minder verdienen dan als je tweede divisie fluit.
Nou ja, maar Jeroen zegt net dat het misschien moeilijker is om amateur scheidsrechter te zijn. Dus dan zou je zeggen van niet, toch?
Ja, nou ja. Dan zou je dus alle salarissen gelijk.
Alleen de verantwoordelijkheid is natuurlijk wel... Ik bedoel, er gaat natuurlijk minder geld om in de amateurwereld. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het wel raar is. Maar je krijgt het zelf betaald.
De discussie is vooral, en merken we nu ook. Ze zeggen, we doen allemaal hetzelfde werk. Hè? Dus als we allemaal vuilnisman zijn, moet je allemaal hetzelfde verdienen.
Hmm.
Maar we weten in de werkelijkheid, als ik op kantoor werk, mijn collega verdient meer dan ik, omdat hij of langer werkt, of omdat hij meer ervaring heeft, of ouder is. Dus er zijn altijd verschillen in salaris.
Ja.
Alleen dit gat is natuurlijk wel met amateurs onwijs. En wat Sander terecht zegt, Katwijk Quick Boys is in mijn ogen veel moeilijker dan een eerste divisiewedstrijd.
Hmm.
Gemiddelde eerste divisiewedstrijd, waarin wel gewoon normaal betaald wordt.
Ja, ik vind dat wel echt raar. Dat betekent dat wij zondag naar de Germaan tegen VVA Spartaan kunnen, vijfde klasse. Dat we daar fluiten en evenveel verdienen als Sander. Terwijl die ongeveer, of die van heel veel, een heel groot deel van zijn leven eraan, zeg maar, toegewijd heeft.
Ja, maar dat is nog lager niveau, bedoel je?
Nee, dat is dus vijfde klasse, bij wijze van.
Ja, precies. Oké, dat is apart.
Ja, en nee, het uitgangspunt is dat je het leuk vindt. Hè? Je moet niet zeggen van, maar ik train hier 3 keer in de week. Ja, je kiest er zelf voor om dat te doen en om beter te willen worden. Ja. Dus alleen, het is natuurlijk wel raar dat er een heel klein verschil is. Want het enige verschil is volgens mij de lunchvergoeding. Of is dat ook al niet meer?
Nee, dat is voor mij
dat is nog wel.
Ja. Dat ik een broodje, heel leuk. Dat ik een broodje kaas kan kopen bij de Shell onderweg. Ja. Er zit wel een reden achter. Het heeft met de Belastingdienst te maken. Want het is natuurlijk gewoon, je bent vrijwilliger in het amateurvoetbal. Dus je mag ook niet meer verdienen dan die vrijwilligersvergoeding. Mm. Dus daar heeft het een beetje mee te maken. Mm. Ja, en ook in de tweede divisie ben je maar vrijwilliger. Alleen de omstandigheden zijn gewoon de laatste jaren compleet veranderd. Mm. Wat ik zeg, die wedstrijden zijn op volks. Je moet ook presteren. Als ik een foutje maak, dan ben je zondag ook... voor Goedemorgen Eredivisie in de samenvatting en de lul. Zo werkt het wel.
Ja,
dus er komt ook meer druk bij kijken. Ja.
Oké, jongens, we gaan door.
Hoi.
Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden?
Telling 2. De KNVB is debiel dat ze niks met de ervaring van oud-scheidsrechters doen.
Welk gebied?
Voornamelijk op het gebied van de VAR. Wij hebben ooit een petitie gestart met de derde helft. Weet je dat nog, Jeroen, of niet?
Er staat een vraagje
van
bij,
Van dat die petitie heette VAR needs Dick. Heel goed gevonden. En het ging over dat Dick Jol, die was bij ons te gast. En hij vertelde ons dat hij heel graag of heel erg bereid was om de jonge scheidsrechters te helpen die in de VAR-car zaten.
Snap ik.
Omdat het nogal moeilijk was om een grote AAA-scheidsrechter te overroelen als jij in die car zit. Was hij het roerend mee eens? Een paar handtekeningen opgehaald, net te weinig, Gijs. drie die hier aan tafel zitten.
hoe kijken jullie hier tegenaan?
Nou, hoe kijk jij er tegenaan als amateur scheidsrechter?
Want... Nou, ik moet eerlijk bekennen...
Ik ben wel benieuwd. Eerst wat jij vindt.
Ja, dat snap ik, ja. Iets uit het vuur halen, de kastanjes.
Nee, zeker niet.
Dubbel. Aan de ene kant heeft het te maken met wat je op het veld ziet. Dus ik denk dat iemand die al jaren niet meer fluit... niet per se hetzelfde tegen de spelregels en tegen het voetbal aankijkt... als iemand die dat niet doet. Aan de andere kant denk ik dat... op het gebied van echte zwaargewichten. Kijk, Dick Jol, die noem je als voorbeeld. Dat is natuurlijk wel echt een personality. Mm. Het kan zo zijn dat hij misschien makkelijker tegen Björn Kuipers... of tegen Danny Makkely of tegen Jeroen Manschot zegt van... hé, ouwe reus, wat is er aan de hand? Aan de andere kant denk ik dat het inhoudelijk... qua waar je voor zit, beslissingen nemen... dat het dan gaat niet zo heel veel uitmaakt. En daar kan Jeroen weer meer over vertellen. Want als je fluit en als je VAR bent... dat is wel echt een wezenlijk verschil. Want je kijkt gewoon anders naar zo'n wedstrijd. Je zit er anders. En het is niet hetzelfde als een wedstrijd fluiten. Dus qua persoonlijkheid en qua ervaring... denk ik dat het heus wel kan. Qua inhoud, en dat is wel waar het om gaat... weet ik het niet.
Jeroen? Nee, en ik denk dat we dat niet moeten willen voor nu. Zeker in de opstartfase niet. Het is de beste kans dat we straks over 5 jaar zeggen van... joh, nou ja, we kennen Danny natuurlijk als een van de oppervars... zoals dat allemaal door iedereen geroepen wordt. Als hij stopt met fluiten, zegt iedereen... ja, zonde dat hij dan als VAR weg moet. Misschien is het nog steeds hartstikke goede VAR. Mm-hmm. Je hebt best kans dat we tegen die tijd daar heel anders tegenaan kijken. Maar zoals nu, denk ik niet dat de oud-gediende heel veel toevoegen... met de reden dat wij niet durven in te grijpen bij de grote mannen. Nee, okay. Er zijn natuurlijk genoeg voorbeelden waarin bijvoorbeeld Björn naar de kant is gehaald door een jongen die in de masterclass zit. Ja, en vaak ook terecht naar de kant was gehaald destijds. Ja, dat kan ik moeilijk zeggen dat ze dat niet durven.
Ja, het lastige is dat het natuurlijk niet meetbaar is hoe vaak die niet naar de kant geroepen is. Hè? En ja. Het is wel zo dat Dick Gil meer dan 700 wedstrijden heeft gefloten en een Champions League finale.
Ja.
Met al die gewoon echt voetbalervaring. En zeker. Ook in het achterhoofd van niet per se volgens het boekje fluiten. Want dat werkt soms echt als een rode lap op een stier helemaal bij de supporters.
Nou, dat kan als VAR niet. Hè? Als VAR kan je niet buiten een boekje gaan. En dat is het voordeel op het...
Tim, goede suggestie.
Ja, buiten het boekje. Op het veld. Op het veld heb je natuurlijk... heb je het managen van de wedstrijd, dat kan. Maar als VAR kan je een wedstrijd niet managen. Daarom blijft ook de eindverantwoording altijd bij de scheidsrechter liggen. Als VAR moet je gewoon veel zwart-wit naar situaties kijken.
Maar ook als je dat doet... Ik vind wel dat je alles serieus moeten overwegen. Maar wat maakt het dan beter? Want dan zou je ook een oud trainer of een huidig trainer neer kunnen zetten. Prima, als dat werkt. Mm-hmm. Alleen, wie zegt dat het dan beter gaat? Dat weet je niet.
Ja, maar dat zou je natuurlijk wel kunnen testen.
Nou, dat zou dan zeker, iets anders kunnen zijn.
Je moet alle mogelijkheden moet je kunnen bekijken. Ja. Ben ik het mee eens.
Ja.
Dat moet
wel. Dan heb jij wel eens als VAR gewerkt of niet? Geen ambitie ook?
Nee. En dan ga ik zondag liever terras of heerlijk. Als
je werkt wel fulltime bij de KNVB naast je.
Ja, maar niet als VAR.
Oké, niet stiekem. Het is niet zo dat je een soort van opgepiept kan worden als iedereen ziek is. Sander, kom op even.
Nee, misschien om het hek te openen, maar niet om
in de VAR te gaan zitten.
Dat niet.
Jeroen, kan jij inschatten, fluit jij zekerder of onzekerder sinds de VAR er is? Moeilijk te zeggen.
Maar ja, het is niet zekerder of onzekerder. Het is wel bij sommige beslissingen dat je denkt... oh, laat alsjeblieft nou die VAR niet op de lijn komen. Huh? We horen heel vaak mensen thuis van... waarom doet die VAR nu niks? Nou, de VAR doet altijd iets. Die is altijd aan het kijken. Die geeft altijd terugkoppeling van... joh, je kan hervatten of niet. Het is dus blijkbaar niet duidelijk fout. Want dat is natuurlijk het uitgangspunt. Maar dat is het enige wat ik in een wedstrijd wel eens heb. Dat ik denk van, joh, laat alsjeblieft niet... En dan hoor je Jeroen, nou, laat zeggen dat Sander er zit. Jeroen Sander hier. Denk je, je kunt hervatten. Oké.
Okay. Wel gezellig.
Staat die lijn constant open of niet?
Nee,
of moeten zij op zo'n knopje drukken?
Ja. In Zeist horen ze alles wat wij zeggen op het veld. Alleen op het veld hoor je niet alles wat de VAR zegt. Want die overlegt ook. Hè? En die is met die operator bezig. Met het vooruitspoelen, terugspoelen. Ja. Is met de AVAR bezig. Dus dan zou je dat ook allemaal horen. Dat is heel onrustig. Dus zij drukken op een knop. En dan hebben we contact.
Ik heb nog één vraag voor je. Wij hebben ooit een keer contact gehad. Kan ik me nog herinneren over een VAR moment. Dat wij hier toen op zondagavond. Als wij normaal gesproken de Eredivisie naspreken met een gast. Hadden wij het heel erg over van. Ja, hoe kan hij dat nou niet gezien hebben? En wij hadden alleen Studio Sport gezien. Maar toen stuurde jij mij een filmpje van een totaal andere hoek. Die Studio Sport niet liet zien van de overtreding. Ja. Dat was een penalty moment.
Ja.
Waaruit heel duidelijk was dat eerste bal gespeeld werd.
Volgens mij is Feyenoord, of niet?
Nee, dat was Excelsior. Iets met Excelsior volgens mij. Of in ieder geval op kunstgras. Maar in ieder geval, het was heel raar. Dat toen zei ik, hé, maar hoe kan de Studio Sport nou niet deze herhaling hebben laten zien? Terwijl daar jou heel erg in tegelijk werd gesteld. Dat vond ik dat de beeldvorming is gewoon bizar wat Studio Sport voor macht heeft. Want wij zaten, ja, die Manschot, die kan er geen reet van. Ze vinden hem nog steeds, maar aan die...
weet je, het was gezellig.
Ja, maar aan dat penalty moment en dat ene camerabeeld... Ja. Kan je een hele natie bijna die Studio Sport kijken. Kan die anders naar je gaan kijken. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk.
Dat is de media. dat is echt dat is een dingetje. Als jij groot in de krant een hele dikke kop leest, dan zie je dat als waarheid. Ja. Als het over 4 dagen op pagina 8 een rectificatie staat, lees je het niet.
Ja, maar ik vind het nog wel wat anders dan de hoek van de camerahoek laten zien.
Ze hebben een bepaalde zendtijd. En hoe ze dat knippen en plakken, ik heb geen idee. Maar de beelden die wij als videoscheidsrechter tot onze beschikking hebben, die hebben televisie ook tot zijn beschikking.
Ja, ik vond ongelooflijk dat. Ja. Goed. Halverwege, we zijn halverwege aanbeland. Betekent 45 seconds.
Oh jee.
Jullie kennen het?
Zeker.
Een van jullie gaat voetballers omschrijven in 45 seconden. En dat zo goed mogelijk te doen. Wie gaat omschrijven? Wie gaat raden, jongens?
Ja, dat was heel de discussie. Ik vond het allebei leuk. Maar Jeroen mocht kiezen.
Oh, Jeroen allebei niet.
Jeroen allebei niet. Nee.
Ik kan het allebei niet. Ik heb wel 1 keer omschreven. Dat is me best bevallen. Maar toen wist ik wat antwoorden. Ga jij maar omschrijven.
Oh, nou toch?
Ah, nee, ik ga omschrijven. Oh. Ik ga omschrijven.
Jeroen omschrijven? Oké. Hopen dat je het handschrift kan lezen. Je krijgt 5 seconden om even de namen te bekijken. Hoeft niet op volgorde. Je kent het, hè? Dus dan ga ik aftellen als je klaar bent.
Doe je best, hè?
Hoeft niet op volgorde.
Nee. Kijk hoor.
3, 2, 1, go.
Scheidsrechter die afscheid nam in de Kuip. Kevin Blom.
Roelof Luijgen.
Ja. Het kapsel wat bij Feyenoord spits. Een Italiaan.
Tella.
Ja.
Tempo.
Ja. Het is... oud trainer van Dordrecht geweest. Je bent en...
Ernie? Ja. Oh, Ernie Stewart.
Nee.
Oh, Ernie Brands.
Ja. Onze baas bij scheidsrechters. Ja. Van de week was er een filmpje met Ibrahimovic. Zlatan die had bij een moment bij een hoekschop in de Italiaanse competitie. Nee. Keeper van AZ.
Keeper van nu?
Ja.
Oh, bizot.
Ja, net die valt net buiten de tijd.
Net buiten de tijd.
4 stuks.
Nee, 5.
Nee, 4. Nee,
ja,
4.
Ik kan proberen. Ja.
Ik leg na het hello.
Gaan we het lezen. Jezus, Bottegien, man. Dat is een Nelom hier. Hatenboer.
Ja. Ja, die had het dan een stok met Ibrahimovic.
Wie?
Hatenboer.
Echt een outback van Groningen. Dan had ik het zo geweest. Bergamo.
Tot de volgende keer zo.
Hoe durf je dit onderwerp?
Kunnen we dit gewoon opnieuw doen nog een keer zo?
We zijn bij stelling nummer 3. Alle scheidsrechters wilden eigenlijk liever voetballer zijn.
Ja, tuurlijk.
Oké, dan zijn we klaar.
Ja, stelling 4.
Volgende. Rick Koba en Marco van Basten. Van Basten, wat heb jij erop te zeggen?
Ja, tuurlijk. Nee, voetbal was in het begin zeker mijn passie. Ja.
Want jij was spits?
Ja.
Houd terug ook of niet? Of was jij juist een dribbelkoning?
Nee, ik was een beetje een Gerd Müller. Ik stond op de plek waar ik moest staan, maar ik was niet heel snel. Ik was
vind jij ook zo'n bombarda met je reet erin en dan draaien? Dat zie je helemaal voor me.
Ja, dat klopt wel.
Ja, maar qua reet bedoel ik.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Niet voor de rest. Nee. Ik kon er ook helemaal niks van.
Maar speelde jij in de selectieteams altijd wel houten of niet?
Nee, mijn vader was altijd trainer. En we voetbalden echt gewoon in de C6. En dat was toen nog allemaal de C en de B. En de B4 en de B7.
Weet je wat Sander nu fluit?
Ja, op wel 12.
Ja. Zonder beetje dat niveau. Ja. Ja.
Oké, okay, dus echt een liefhebber goed. Gewoon.
Ja, natuurlijk als jongetje zijn. Weet je. We gingen naar de trainingen van Ajax, van Feyenoord, van PSV. Je kwam overal. Nederland zelf, dat vond ik schitterend. En natuurlijk droom je ooit een keer op zijn veld te staan als voetballer. Alleen ja, op mijn 16 werd ik dus verplicht om te gaan fluiten. En daar is een beetje ongeschaald.
Hij was zielig. Toen mocht ik niet meer voetballen.
3 weken zitten huilen op mijn kamer. Ja,
fluiten.
Nee, dat was niet zo.
Nee.
Sander? Je bent de rechtspoot, dat weet ik wel. Wat voor, kan je even iets meer omschrijven?
Ik lullig,
wat voor speler?
Ja, gelijk dat stigmatiserende ook weer, weet je. Ja.
Ik had die vlam met mij op hadden gehangen. Maar.
Je had ook rechtsbenig kunnen zeggen, maar mooi, ja, gekozen voor niet.
Driebenig is nog erger.
Rechtspoot. Ja. Wat wil je weten?
Wat voor voetballer was je?
Ik was keeper. En dat ging tot de E'tjes en de F'jes goed. En toen ging ik naar de D, maar dan werd dat goal heel lang. Ik ben niet zo groot natuurlijk, dus dan kan je moeilijk bij de lat.
Jij zit natuurlijk op 2 krukjes nou.
Ik zit nu op 2 krukjes, op de gouden gids.
Hij staat.
Ja. Ik was keeper, ik heb altijd in selectieteams gevoetbald. Totdat ik ging fluiten, totdat ik echt voor de KNVB ging fluiten. Maar ja, wat jij zegt, als je dan als kleine jongen al met de dop van de fluitketel door de kamer loopt, dan weet je dat je dat ook leuk vindt. Maar liever had ik gewoon echt goed kunnen voetballen natuurlijk.
Maar keek jij vroeger als kind, als je een wedstrijd keek, dan ook naar de scheidsrechters?
Nee, eigenlijk nooit.
Nee,
je kijkt gewoon voetbal. Ja. En als er iets gebeurt, heb ik nu nog steeds. Dan kijk ik, wat gaat hij doen? Maar als ik een wedstrijd kijk, zit ik niet als een idioot naar die man in het geel te kijken natuurlijk. Dat is zonde van je tijd.
Precies.
Ja.
En Jeroen, op een gegeven moment wordt het bekend inderdaad dat je moet gaan fluiten. Heel zielig. En dan kom je in zo'n talentenklasje bij de KNVB. En ik ben zo gefascineerd door de term scheidsrechtersinternaat. Want de KNVB, ik weet niet of ze dat nog steeds doen. Maar dat was in ieder geval vroeger, leg je heel veel uit wat het is.
Het klinkt dubieus, hè?
Het klinkt heel fout.
Zo'n man is
ook ik heb een andere vriend van de show, Benno Nieuwen, heb ik daar op het scheidsrechtersinternaat gezeten.
Ja. En die heb ik ook gefloten.
In Bergen en Schorrel was dat. Het was 5 dagen volgens mij, 6 dagen. En daarin werd je gewoon getraind. Je ging fysieke trainingen, mentale trainingen. Ja. Wat zei je?
Scheidsrechtersinternaat.
Ja, dat klinkt echt mentale alsof, trainingen op een scheidsrechtersinternaat. Ja. Dat is wel echt gewoon ziek.
Ja,
dat klinkt waterboarding is de meeste.
Indoctrinatie is dit. Ja, echt.
Het klinkt heel erg alsof een secte was.
Ik denk maar, OB was
het. Ik vind het echt een gemis. Ik vind echt dat als je zo'n week kan aanbieden waarin je. Kijk, voetballers hebben het wel, hè? Die voetbalkampen. Je kan natuurlijk voetballertjes lekker laten meetrainen. Als scheidsrechter heb je dat eigenlijk gewoon niet. Ja. Als je in dat gevraagd wordt, heb je af en toe een themabijeenkomst. Maar dit is echt gewoon puur een week gefocust op arbitrage. Qua looplijnen.
Maar vroeger hadden jullie toch wel een soort van trainingskamp als scheidsrechter. Ik kan me nog herinneren, brandblusincident, dat was toch op trainingskamp?
Ja, dat voetballen heeft wel trainingskamp.
Oh, oké. Okay. Ja. Okay.
En dat was altijd in het buitenland, maar dat doen we nu in het in Nederland, in Zeist.
Ja. Okay. En kwam jij daar ook andere profscheidsrechters van nu tegen op die in dat internaat?
Sella was daar.
Ja?
Ja. Maarten Ketting was daar. Zijn volgens mij de enige twee.
Er valt ook nog wel een hoop af.
Ja.
Dan ga je voor Jan Lul naar zo'n internaat.
Ja, nou ja, maar niet iedereen bereikt een ander niveau. Hè?
Hetzelfde als de jeugdopleiding, toch, Tim? Denk ik dan. Ja, maar wel iets minder mensen die dat willen, denk ik. Toch?
Ja, ik heb wel het idee dat de laatste jaar, dat kan jij meer over vertellen als hoofddocent. Ik heb wel het idee dat er meerdere jeugd is die nu scheidsrechter willen worden. Zeker omdat Nederland 2 keer zich niet geplaatst heeft. Dat ook, nou, we hadden allemaal Team Kuipers, hè, dat werd allemaal geroepen. En Hup, Kuipers, Hup.
Ja.
En sindsdien hebben we echt wel gemerkt dat er veel meer jeugd ook zoiets hebben van... joh, ik wil die nieuwe Björn Kuipers zijn in plaats van ik wilde Van Basten zijn... of ik wil Donny van der Beek zijn of noem maar wat.
Ja.
Dus dat merk je wel. En ik denk dat je juist die jeugd de kans moet bieden om veel meer te kunnen ontwikkelen.
Ja, ik denk dat er ook wel echt een soort shifting plaatsvindt in het beeld van scheidsrechters.
Ja,
ook in het in media optredens en ook door social media. Lijken best wel leuke gasten te zijn, Jeroen.
Ja.
Podcast. Sander, wat... Denk jij dat het handig is voor een scheidsrechter om veel in de media te verschijnen? En dan noem ik even Bas Nijhuis, maar Jeroen is er ook niet vies van.
Nee, Jeroen is heel cameragel. Maar ja, ik ben het heel met je eens dat het beeld van scheiden... het is een soort van meer sexy geworden de laatste jaren of zo. Mm-hmm. Lijken gewoon de mensen. Je kan op Insta kan je ze zien. Je kunt ze zien bij optredens op tv. Ik vind dat prima. Weet je, het zijn ook gewoon mensen. En ik vind het ook goed dat scheidsrechters een beetje smoel krijgen op... Weet je, dat je ook gewoon weet, er zit gewoon een normale vent achter dat pakje en die kaarten. Ja, prima. Hartstikke goed.
Kan natuurlijk ook tegen je werken, hè? Als Bas Nijhuis dan weer iemand zijn been breekt. Of dat iemand zijn been breekt en dat Bas dan niet fluit. En dat ze dan zeggen, ja, maar hij zat wel leuk te doen met zijn boekje bij Veronica Inside. Het is wel ingewikkeld, lijkt me.
Ja,
Jeroen, misschien.
Ja. Je kan het zo ingewikkeld maken als je wil.
Ik snap enigszins ook wel het commentaar wat er soms opkomt. Hè? Je moet natuurlijk wel de geloofwaardigheid daar houden. Je hebt wel een bepaald beroep wat mensen naar kijken van, joh, je moet serieus zijn. Maar je merkt ook gewoon gedurende de tijd, zeker in de coronaperiode, zijn natuurlijk heel veel meer verzoeken, omdat mensen ook met voetbaldingen bezig zijn. Dus die willen ook een keer een andere kant van de scheidsrechter zien.
Mm-hmm.
Dat je gewoon ook heel veel leuke reacties krijgt van, joh, weet je, je bent ook maar een mens. Je doet ook gewoon leuke dingen. Je zit niet alleen maar thuis. Nee, dat klopt.
Nee, maar Jeroen, het is toch ook mooi dat je ziet als Bas Nijhuis in de Kuip fluit en mensen weten niks van hem. Dan denken ze, goh, wat is dat nou voor vent met dat gladde haar?
Ja.
En nu zie je ze op Insta dat hij een dag ervoor een kalf heeft laten biggen. Want dat doet hij ook. Dan denken ze nog steeds, hij is gek. Maar goed, dan denken ze wel van, dat doet buurman Bert bij mij ook. Of dat jij gewoon een biertje zit te drinken op terras.
Ja,
dan vind ik dat wel een positief iets.
Zeker.
Ja, vind ik ook zeker. Daarom doe ik het ook. Alleen ik zal bijvoorbeeld nooit over collega's iets willen zeggen. Of,
in de auto net wel.
Nou ja, dat blijft in de auto.
Oh, sorry.
Oké, maar dan heb ik nog wel een vraag voor jou. Want het gaat over jou. Speelde de roem / aandacht een rol in het scheidsrechters willen worden?
Sander knikt heel heftig, ja. Ja, maar dat beantwoordt hij voor zichzelf.
Oh.
Het ging nu over mij. Het gaat over mij, hè?
Oh, jij.
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, weet je, ik ben... wat ik zei, ik was 16 jaar. Ik werd verplicht om te gaan fluiten. En daarna wordt er gewoon geroepen van... je bent een beetje talentvol en laat maar zien wat je kan. En ik heb nooit een moment gehad van... nou, ik wil in de Kuip staan, want dan kent iedereen mij. En als ik ga stappen, nou ja... en als ze me kennen, zeggen ze nog de verkeerde naam ook. Dus...
Oh, ja, dat is schitterend, ja.
Ja, is het echt
waar?
Ja,
overal waar ik kom is, hey, Jochem.
Ze denken allemaal dat Jeroen Jochem Kamphuis is.
Ja, maar jullie hebben wel wat van elkaar weg.
Nou,
net als dat ik vind dat Makkeli en Kuipers En wie nog meer? Die zitten, komen, ze lijken allemaal op elkaar. Drie gasten.
Ja.
Wie is die derde? Is
dat, maakt op zich niet heel veel uit.
Nou ja, dat maakt het niet uit. Ik vind het wel grappig hoor.
Ja.
Je hebt twee scheidsrechters mallen eigenlijk uit de Eredivisie.
Ja, precies. Ja.
Daar wordt de rest allemaal uitgekomen.
Ja. Moet erop lijken.
Ja, precies.
Haar het niet.
De robotjes, hè?
Hoe durf je dit onderwerp aan te snijden?
We gaan door naar de laatste stelling alweer.
Cool.
Tijd vliegt, maar de fossielen van de FIFA houden de ontwikkeling van het voetbal tegen.
En dan mag jij een keer als eerste.
Oneens.
En laten we bij Sander beginnen. Wat vind jij?
Poeh. Ja, nou, laat ik zo zeggen dat voetbal wel in mijn optiek een van de meest conservatieve sporten is die we hebben. Als je ziet hoe de wereld om ons heen andere sporten veranderen. En hoe betrekkelijk weinig er in voetbal verandert. Ik weet niet zozeer of het daaraan ligt, want je hebt ook gewoon echt een spelregelcommissie apart ervan wat dingen moet goedkeuren. Ik weet niet of dat een bereidheid is om dingen te veranderen of dat het gewoon niet past. Maar ja, als je dat bij andere sporten ziet, denk ik wel eens bij mezelf van goh, daar zouden we best wat van kunnen leren links en rechts.
Ik heb scheidsrecht op amateurniveau, ja. Ik ben speler op amateurniveau. We hebben wel eens die oefenwedstrijden gehad waarin een aantal nieuwe regels getest is. We waren eigenlijk allemaal enthousiast.
Voor de leuk?
Ja, dan bijvoorbeeld het indribbelen van een corner. Het dribbelen van een vrije trap. Ja. À la hockey. Super interessant. Ik heb in Amerika gespeeld waar je zuivere speeltijd hebt. Op college niveau. Ja. Waar je door mag wisselen. Waar je verlenging hebt bij een gelijkspel. En dan een golden goal. Dat voegt gewoon enorm veel aan het spel toe in mijn ogen. Jeroen, jij zegt nee. Dat de FIFA niet de ontwikkeling tegenhoudt. Ik kan er echt met mijn pet niet bij dat er nog steeds geen zuivere speeltijd is in het voetbal. Wat zie jij? Misschien mis ik iets. Maar wat zie jij als reden om dat niet in te voeren?
Nou, de reden is dus dat voetbal op de wereld een van de grootste sporten is. En daar dus ook een complete impact is. Ook voor het amateurvoetbal. Want je vanaf 6 tot betaald voetbal moet je dat invoeren.
Ja.
Je hebt natuurlijk maar één scheidsrechter.
Ja.
Andere sporten heb je vaak twee scheidsrechters.
Okay, maar dat zou je dan ook kunnen veranderen?
Ja, als je genoeg mensen hebt wel. Ja. Dus dan moet je veel meer gaan kijken wat je kan doen.
Ja.
Daarnaast denk ik ook dat een wedstrijd dan 2 keer 35 minuten zou moeten duren bijvoorbeeld.
Kan
dan
ook.
Ben je nog steeds dezelfde tijd kwijt.
Ja.
Maar het is niet iets wat je in een jaar, 2 jaar, 5 jaar tijd zomaar. En het moet ook niet alles in één keer willen veranderen. Als ik kijk naar de afgelopen 2-3 jaar, denk ik dat er met de VAR, met andere aantal spelregels die veranderd zijn, weet je, in het doelgebied aan kunnen nemen. Of in het strafschopgebied.
Ja, okay.
Er zijn wel steeds stapjes om het voetbal sneller en leuker te maken.
Ik ben het niet helemaal met je eens hoor. Want
hoeft ook niet.
De VAR is, anders wordt het echt heel zoetsappig. Maar de VAR is ook gekomen, ook door heel veel druk van buitenaf. En in Nederland zijn we dat gaan doen. Maar dat zijn wel veranderingen die nog steeds binnen de huidige richtlijnen blijven. Ik vind veranderingen, dingen die jij noemt, probeer eens een keer een intrap. Als je een grote backup tegen de scheidsrechter legt, die bal 10 meter vooruit. Ik noem maar wat.
Ja.
Allemaal van dat soort dingen die in andere sporten, dat vind ik echt veranderingen. Aanpassingen van de spelregels hebben we altijd. Die maken het voetbal wel beter, maar die veranderen het voetbal niet echt wezenlijk. Die aannemen in de 16 is bijvoorbeeld iets dat bijgedragen. Maar ja,
bijvoorbeeld dat een wissel bij alle kanten het veld uit mag, vind ik dan zo'n regel. Ja. Verander dan niets.
Nee, maar dat is dan heel spectaculair. Ja, kom.
Ja, nou. Dat wordt dan geïntroduceerd als wereldverbeteren. Maar goed, ik begrijp je punt dat je het over de hele, het hele spectrum moet aanpassen dan. Vanaf 6-jarige tot Champions League. Maar er gaat zo ongelooflijk veel geld om. Dat je met in mijn ogen nog steeds vals spelen. Dus blessures feinten. Kan je gewoon wedstrijden winnen. En dat is gewoon niet eerlijk. Zeker niet als het om zoveel geld gaat. Dus ik kan er echt niet bij dat er nog niet serieus naar gekeken is. Naar zuivere speeltijd. Op dan, laten we dan zeggen, profniveau. Of misschien tweede divisie. En omhoog. Je hebt altijd een scorebord. Je kan de tijd prima af laten tellen. Ook nog eens spectaculair met de laatste 5 seconden van iemand die van 80 meter gaat schieten. Ja. Ook nog eens leuke situaties. Ik snap dat echt
moeten hebben met dat
linker. Ja, precies.
Maar het klopt wel. En als we zo blijven denken, dan gaat het nooit veranderen. En dat stoort me wel eens. Ook niet alleen bij dit soort dingen, maar ook in mijn werk wel eens. Dat ik denk, als we met elkaar blijven roepen, moeilijk en lastig en veel. Ja, moela, dan blijf je aan de gang. Soms moet je dingen ook gewoon durven.
Ja.
Maar ze durven eens dat ze durven ook, want
dat het lastig is.
Ja, maar
het voelt
heel erg, Jeroen, als echt gerommel in de marge. Want Van Basten die werd ooit aangesteld als soort spelregel magnaat bij de FIFA was dat.
FIFA.
Dus die had een prachtig kantoor in Zwitserland. En hij had ook echt leuke ideeën, waaronder zuiver gespeeld. Dat hij is na 1,5 jaar gewoon met de staart tussen de benen daar weggejaagd. Omdat Blatter en, of nou, ik weet niet, Platini, wie zat er bij de FIFA? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval kwam niks van terecht.
Infantino, denk ik.
Infantino misschien. Dus er is denk ik echt iets anders aan de gang. Want volgens mij zijn er echt wel bepaalde mensen, ook met bepaalde functies, als Van Basten destijds bij de FIFA, die echt wel degelijk dingen willen veranderen. Maar gewoon niks klaarspelen. Dat is toch raar?
Ja.
Want jij noemt allemaal argumenten waarvan ik denk van ja, prima. Maar net niet echt steekhoudend. Dat ik denk van oké, okay, die overtuigt me niet. Nee, dat snap ik. Maar je bent het niet 100% met ons eens.
Nee, omdat ik het idee heb dat er wel gewoon stapsgewijs dingen veranderen. En dat het ook niet allemaal in één keer moet. Want Sander zegt dat in alle andere sporten wel van alles veranderd is. Nou, ik weet dat er in hockey afgelopen 5 jaar ook 2 regels veranderd zijn. Ja, en rugby, geen idee. Maar dat zijn allemaal sporten, daar weet ik de regels ook niet van.
Nee, maar
en dat is ook veel zwart-witter. En dat is ook, dat is allemaal anders.
Ja, maar je kan voetbal natuurlijk wel veel zwart-witter maken dan het nu is.
Ja, dat zou zeker kunnen.
Met doellijntechnologie maakt natuurlijk zwart-wit, ja, op een geval in Engeland na, waardoor het niet gezien werd. Maar dat maakt over het algemeen maakt het zwart-wit. Ja. VAR maakt het zwart-witter dan alleen interpretatie van de scheids. En ik vind dat zuivere speeltijd eigenlijk een basisregel is die gewoon moet ingevoerd worden. Zeker.
Maar stel dat je dat zou doen. Vanaf welk moment zou je telkens de tijd stilzetten?
Nou, letterlijk een wissel. Een doodspelmoment. Dat er gewoon iemand die bij de VAR zit gewoon zet gewoon stop.
Maar wat is voor jou een doodspelmoment? Het moment dat de bal achter gaat, de keeper gaat hem ophalen, neerleggen. Ja. Er is een inworp.
Ja, gewoon het moment dat de bal letterlijk buiten de lijn is.
Oké, dus als de lijn de bal de lijn passeert,
gewoon automatisch stil. Ja,
dat lijkt mij eerlijk.
Wat is dit nou voor regel?
Wil je nog iets over kwijt?
Nee, ik wil dan eigenlijk wel vragen, wat zou jij dan wel willen veranderen op korte termijn? Iets mogelijk.
Ik ben echt voorstander van de zelfpaas bijvoorbeeld.
Ja.
Ik heb ook nooit begrepen waarom er bij voetbal wordt ingeworpen terwijl het voetbal heet. Dan gaan we in één keer dingen met onze handen doen. Het zijn natuurlijk bij de jeugd in Nederland zijn ze er wel mee bezig om het inschieten te bevorderen.
En is dat ook indribbelen dan waar je fan van bent? Of moet die echt gepaast worden?
Nou ja, waarom niet indribbelen?
Ja.
Ik zou daar het verschil niet in zien. Maar bijvoorbeeld de zelfpaas vind ik echt, dat zou echt een toevoeging kunnen zijn.
Leg even voor de onwetende luisteraar uit wat een zelfpaas is.
Nou, er wordt een overtreding gemaakt. 6 spelers komen naar mij toe om te zeuren. Ik moet zeggen, weg, stoppen. Het benadeelde team moet dus wachten.
Ja, dat is tijd zal stilgezet moeten worden.
En ook dat nog eens, als we jouw regels gaan volgen wel. Dan zijn we een half uur verder en dan wordt je eindelijk een keer genomen.
Ja. Dan loopt de klok weer niet.
Nee, maar als je zelfpaas, er wordt een overtreding op je gemaakt. Je legt de bal neer en heb gelijk zelf verder dribbelen. Nu moet je hem eens overspelen.
Okay. Eens.
En ik denk dat heel veel gezeur tegen zal gaan.
Ja, en ook veel protesten aan jouw kant. Want iedereen moet gewoon blijven opletten.
Ja.
Precies.
Ja.
Oké. Okay. Misschien binnen nu een 18 jaar veranderen.
Sander?
Jeroen, heb jij nog een favoriet?
Binnen 20 jaar zou ik ervoor tekenen.
Even voor context, Sander is docent aan de KNVB.
Zeker.
Zeg maar wat jij denkt dat jij een goede regel vindt.
Vertelde, ook om het gezeur tegen de scheidsrechter tegen te gaan. Als iemand zeurt dat je gewoon die bal een paar meter naar voren mag leggen, bijvoorbeeld, dan gaat hij 5 meter naar voren of 10, noem maar wat. En dan kan het best zijn dat je van een vrije schop een strafschop maakt. Nou, dat lijkt me best wel.
En wat is zeuren? Heb je dan een bepaald scheldboekje bij je? Of is
het dan... Je kan toch afspreken als een wat Jeroen zegt, dat zie je heel vaak dat mensen naar de scheidsrechter toe komen. Ja. Maakt niet uit wat je zegt, maar als je gewoon met 2 man bijvoorbeeld naar de scheidsrechter komt, leggen we die bal 10 meter naar voren, zoiets. Ja.
Gewoon een soort van penalty flag bij American Football die je dan in de lucht gooit.
Dat is het leukste als we dat gaan doen. En dan hebben we binnen een half jaar, daar roept iedereen we zijn geen persoonlijkheden meer. Een beetje,
maar we hebben wel meer goals gezien, denk ik. Ja, dus dat vinden mensen ook wel leuk.
Ja.
Dus je krijgt aan alle kanten krijg je weer commentaar. Maar doe je het een keer, ook daarin, verander je de ene regel, is de andere helft denk ik van,
dat is waar.
Piet Luttig, robotjes, ze kunnen het allemaal niet zelf oplossen.
Ja.
Ja, we hebben natuurlijk een keer gehad dat met tijdrekken, waarin heel vaak geroepen wordt van pak het nou een keer aan. En dan wordt het een keer aangepakt en dan zeggen ze een lullige tweede gele kaart, doe je het er niet.
Ja, wanneer doe je het goed? Dat is waar.
Wanneer doe je het goed?
Zuivere speeltijd.
Dat is de beste.
Hallo fans, wie gaat de zinnen? Hier is Tom.
Fantalk, dat is het rubriekje waarin luisteraars van ons, ik weet niet of het fans zijn, maar in ieder geval luisteraars, die weten dat jullie te gast zijn, die hebben vragen ingestuurd.
Zijn we zelf geweest toch?
Ja, onder een schuilaccount.
Jeroen.
Marco van Basten vraagt.
het is serieus voor Jeroen. Basten, heet die gozer.
Oh.
Basten, wil weten. Jeroen, of jij een wedstrijd met bijvoorbeeld Andrius Kevicius. Als je die moet fluiten, zoek je dan ook Litouwse scheldwoorden op?
Nee. Ik ga niet naar lokale scheldwoorden zoeken, nee. Ik had een heel mooi verhaal. Met Bas Nijhuis was dat, geloof ik. Hè? Dat hij in Turkije was en dat hij een of ander scheldwoord kreeg. En er stond dus in het veld en hij dacht dat het scheldwoord of een bepaald woord was. Tak maar dies. Maar dat scheen dus kunstgebit te zijn. De speler reageerde maar niet. Tak maar dies. Dat scheen dus kunstgebit.
Dus Bas Nijhuis gold die speler uit voor kunstgebit.
Ja.
Heerlijk. Sander, Mark Norris wil weten of er affiches zijn waar je wel eens tegenop ziet.
Ja. Oeh. Als er weinig publiek komt, denk ik, waar doe ik het voor vandaag maar? Nee.
Gebeurt dat nog wel eens in de tweede divisie, dat er weinig publiek op afkomt?
Nee, dat valt reuze mee. Er zit altijd wel met... Nee. Ik heb niet echt een wedstrijd waarvan ik denk van, daar wil ik nou niet naartoe. Dat werkt bijna de andere kant op, van daar wil ik wel graag naartoe.
Zijn er wedstrijden waar je zenuwachtiger bent dan anderen?
Ja, dat is grappig. Vroeger wel. Zeker, als ik vroeger moest fluiten en je maakte je debuut op een hoger niveau bijvoorbeeld, dacht ik echt van wow. Hè. Dan kwam je er na 10 minuten achter dat ook 11 tegen 11 was met een doel en, ja, en een bal. Nu niet meer. Zo geweest.
Maar je komt uit Rotterdam.
Ja.
Dan zie je toch wel op tegen de rit naar Friesland, neem ik aan.
Oh, op die manier. Ja, ja. Nee, kijk, bijvoorbeeld, we hebben in de tweede divisie Hardenberg, HHC, club van Edwin Evers.
Ja.
Prachtige club. Mooie accommodatie, spons. Het ligt alleen echt 200 kilometer te ver rijden. Is echt vreselijk. Ja. Wat een tering.
Als ze naar Scheveningen komen, is het gezellig.
Ja, Scheveningen is heel gezellig. Ja. Ja, maar dan rij je bij Zwolle en dan moet je daar nog de 44 kilometer de binnenland in, weet je. Dat is echt, dat is wel soms een nadeel. Maar dat hoort erbij.
Nee. Jeroen, hou jij de social media in de gaten na een goede prestatie? Tik jij dan op Twitter Jeroen Manschot in als jij lekker hebt gefloten?
Twitter niet. Nee, Twitter vind ik echt wel een afvalputje van alle social media.
Wij zitten erop, dus je kan ons nog volgen.
Ja. Ik ga je zometeen aanklikken.
Maar zoek je jezelf wel eens op internet?
Ik word er vaak op geattendeerd door mensen. Ik krijg heel vaak wat dingetjes doorgestuurd. Ik krijg wel natuurlijk in mijn inbox regelmatig fanmail. Over mijn gezin, over mijn moeder en over mijn familie. Maar voor de rest... ik reageer er allemaal op. Weet je. Ik, dat is het beste. En
doe
ik,
je dat wel, ja?
Ja, ik heb een tijdje terug... Toen ik ook weer voor mij Twente-Utrecht. En dat was niet... Daar miste ik een strafschop en daar gaf ik een strafschop.
Jij miste hem?
Ja.
Schoot hem uit zo
groot. Ik schoot een tweede ring. Nee, maar een strafschop niet gegeven. En ik kreeg daar de volle bak berichten van een SU Utrecht supporter. En het was allemaal drama en slecht. Maar gewoon met woorden.
Ja, precies.
Van, poeh, het zal wel.
Ja.
Dus ik reageerde gewoon netjes terug van... joh, als je erover wil praten, kom op de koffie. Want hij zei tegen mij, ik weet waar je woont. Dus je kan me wel ontvolgen, maar het heb geen zin. En bla, bla, bla. Ik zei, nou, dan kom je op de koffie. Weet je, en dan praten we je frustratie uit.
Ja.
En 2 dagen later kreeg ik gewoon netjes een mail terug van... joh, echt, ik heb er spijt van. Ik zit terug te lezen. Ik heb een gezin, ik heb kinderen. Ik verbied hem om
dit... En jij tegen hem, ik weet waar je woont. Ja.
Ik zie je morgen. Ja. Nee, maar weet je, ik reageer erop. En dat is nog een beetje aansluiten op wat we net ook zeiden met de social media. Ik denk dat je ook veel meer acceptatie krijgt en veel meer respect krijgt op het moment dat je gewoon normaal in gesprek gaat over dingen. Mensen hoeven niet altijd eens te zijn met me. Ja, ik maak fouten. Ja, sorry. Ja, de speler schiet hem ook al eens over. En dan is dan allemaal te klappen van, oh, jammer joh, goed geprobeerd.
Ja.
Uh-huh. Als ik een inworp op de verkeerde kant op geef, dan hebben ze het over mijn moeder. Ja. Ja. Terwijl 9 van de 10 inworpen gelijk naar de tegenstander gaan.
Toch een ondankbaar beroep, hè? Ze hebben er uiteindelijk toch op... Beland.
Klopt het toch inderdaad.
Nee. Kunnen we die stelling nog een keer...
Ja,
ja, hoe zwaar het de stewards het hebben.
Ja, precies. Ja,
precies. Ja,
ja, Sander, hoe, ja, in het amateurvoetbal is het anders, denk ik. Maar,
nou.
maar wel directer misschien. Ik bedoel, je krijgt geen mailtjes, maar
zo.
Dat ze letterlijk na de wedstrijd... Ja, krijg je...
Ja, hoor. Nou ja, op Instagram. Ik krijg ook wel bericht op Instagram van supporters af en toe.
Ja?
Ja, ik twitter ook altijd over mijn wedstrijd. Ik volg jullie volgens mij al.
Ja, nee, jij twittert wel.
Ik, gewoon waar ik heen moet, wat ik fluit. En ik zoek dan altijd na afloop wel op de reacties. Want dat zie je gewoon. Dan krijg je natuurlijk meldingen van. En ik vind, als je dat doet, dan moet je... We staan altijd vooraan als het goed gaat. En dat is leuk. En als het dan een keer minder is in hun ogen. Nou, prima, so be it.
Ja, maar je hoeft toch niet vooraan te staan als je voor allerlei
ongeheden... Nee, maar ik bedoel, dat vind ik leuk. Ik bedoel, als zij positief zijn, vinden we het leuk.
Ja,
en als ze dan een keer negatief zijn, moet je ook niet weglopen.
Ja, je hebt ook negatief, maar je hebt ook idioot.
Ja, dat is de andere.
En op dom hoef je niet te reageren.
Nee, precies, dat is meer dan Jeroen.
Ik vind respect dat je
ik had wel dit jaar, ik vloot Quick Boys Rijnsburg in februari. En die wedstrijd was geweest op het 100-jarig jubileum van Quick Boys. Groot feest, grote feesttent. Super gezellig na afloop. Hoorde ik. En ik loop een afloop naar de kantine. En ik kom de kantine in. En er staat echt een beer van een vent. Ik denk 2 meter kaal. En die zegt, vuile klootzak. Wat heb je nou gedaan vandaag? Zus en zo. En slecht. En ik had helemaal prima gefloten. En toen tikte een vent naast hem. Hij zegt, dat is geen speler als een scheidsrechter. Hij zegt, oh sorry. Toen kreeg ik een biertje van hem. Dus dat heb je het amateurverband dan wel meer dan in betaald voor. Ja.
Klasse.
Maar dat gebeurt ook.
Ja. Ja. Een mooi beroep, Gijs.
Nee, we kunnen ons nog inschrijven, denk
voor
ik.
Voor de cursus, dan gaan wij hem geven.
Ja.
Dat
ja.
zou echt ja. tof zijn. Ja.
Ik kom serieus graag een keer naar Zeist om gewoon te zien...
Ja.
hoe bijvoorbeeld zo'n masterclass is of een farding bij
gaan
te
we
wonen.
Doen. Dat kunnen we makkelijk regelen, joh. Leuk.
Wij kunnen
het,
ja.
Ja, tuurlijk. Zeker.
Je hoed is minder gehad.
Ja, Jeroen.
Nee, ik regel dit. Ik moet een gozer aan mijn fiets. De VAR is nu even het anders met die coronaregels allemaal. Dus je kan nu niet...
Oh ja, dat is waar.
Dat is een dingetje, maar nog geweest, een cursusavond.
Kom helemaal goed.
We gaan met Sander mee.
Sander, regel jij even zo'n internaat voor ons, Sander.
Prima, ja, zeker. Ja, ja. Maar
van 2,5 week.
Alles erop en eraan wat Jeroen
maar dan kom je in de binnenstad terecht, toch? Ja,
ja.
Ja.
Oké, jongens.
Heerlijk.
Dat was hem, hè?
Zeker.
Aflevering 4 van onze zomerserie alweer.
Ik vond het leuk, Gijs.
Ja.
Mannen, ik vond het leuk.
Jeroen, bedankt. Sander, bedankt.
Graag gedaan.
Hartstikke leuk dat jullie aan wilden schuiven.
Top.
De komende weken staan nog wel wat aantal duo's opgeleid, toch Tim?
Als het goed is wel, ja.
En hopelijk bereiken we een mijlpaal binnen nu een paar dagen.
Ja, maar Gijs, wij nemen dit nu ver op voordat het zondag wordt uitgezonden.
Ja.
Wij hebben dan 5000 volgers.
Nou, dan feliciteer ik je bij deze.
Op Instagram.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Tot volgende week.
good time starts with a great wardrobe. Next stop, JCPenney. Family get-togethers to fancy occasions, wedding season too. We do it all in style. Dresses, suiting, and plenty of color to play with. Get fixed up with brands like Liz Claiborne, Worthington, Stafford, and J. Farrar. Oh, and thereabouts for kids. Super cute and extra affordable. Check out the latest in-store, and we're never short on options at jcp.com. All dressed up, everywhere to go. JCPenney.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.